7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Nepal is opgelopen tot boven de 2500, dus ruim 5800 gewonden. Het aardbevingsgebied is vandaag getroffen door enkele zware naschokken. De zwaarste had een kracht van 6,7 op de schaal van Richter en veroorzaakte paniek onder de overlevenden. Ziekenhuizen werden ontruimd uit angst voor instorting. 80 tot 100 Nederlanders in het aardbevingsgebied zijn nog niet getraceerd. De alarmcentrale van SOS International heeft met ongeveer 190 Nederlanders wel contact gehad. Het is moeilijk contact te krijgen doordat verbindingen zijn uitgevallen. De hulpverlening in het getroffen gebied wordt ook gehinderd door het slechte weer. De motorrijder uit Den Haag die vrijdag zwaar gewond raakte tijdens een achtervolging door de politie is aan zijn verwondingen overleden. De man van 18 maakte deel uit van een groepje van 4 jongeren met motoren die uit elkaar stoven toen ze de politie zagen. Bij de achtervolging door een motoragent ramde de man een stoplicht. Vandaag overleed hij in het ziekenhuis waar hij naartoe was gebracht. Het onderzoek naar het ongeluk wordt gedaan door de Rijksrecherche. De 3 andere motorrijders zijn nog niet gevonden. De recherche roept getuigen op zich te melden. Het CDA lijkt de grote winnaar te worden bij de nieuwe provinciebesturen. In 4 provincies zijn de Christen-Democraten inmiddels vertegenwoordigd in het college van gedeputeerde staten. En in de andere 8 zijn ze betrokken bij de coalitievorming. Ook SP en D66 doen het goed. PvdA lijkt de grote verliezer te worden. De dominante positie van het CDA is opvallend. De partij haalde bij de provinciale statenverkiezingen vorige maand maar een heel kleine winst ten opzichte van de vorige verkiezingen. In sommige provincies verloor de partij vorige maand zelfs licht, zoals in Drenthe. En toch gaat het CDA daar voor het eerst in 12 jaar weer een gedeputeerde leveren. Het weer. Het blijft wisselvallig. Vannacht in het oosten en zuidoosten nog wat regen. Morgen hooguit 11 graden en vooral in het zuidoosten eerst nog een paar buien. Dit was het NOS-journaal.
Ja, een vaste groep bestelde al kleding bij mijn webshop, maar dat was via... Ah, een bestelling. Toen adviseerde PostNL om banners en e-mailings in te zetten. En nu krijg ik zelfs bestellingen uit Appelscha.
Dat is nou het effect van direct klanten die u weten te vinden. Ga naar het effectvandirect.nl en ontdek wat PostNL voor uw onderneming kan betekenen. Wij zijn PostNL en we hebben iets voor je.
Voordelige vluchten boekt u vertrouwd op vliegwinkel.nl.
Ervaar nu het effect van direct en adverteer gratis op Facebook. Kijk op heteffectvandirect.nl.
Het is een mensenrecht te mogen geloven. Of niet te geloven. Maar in veel landen word je gestraft of zelfs ter dood veroordeeld als je kritisch of openlijk niet gelovig bent. Als je vindt dat het vrije denken niet gekooid mag worden, steun dan het Humanistisch Verbond. En ga naar humanisme.nu.
Wie aan woningbezitters komt, komt aan Vereniging Eigen Huis. De energiereuzen maken u bang om over te stappen.
Met die service van een ander weet je het natuurlijk nooit.
Onzin. Overstappen is makkelijk en het scheelt u altijd geld. Zeker als u meedoet aan onze collectieve inkoop. Iedereen kan zich inschrijven tot en met 11 mei op eigenhuis.nl.
Stel, je krijgt het nu vanaf €36 per maand. NRC Next met de nieuwste iPhone 6 of iPhone 6 Plus. Hoe zou je dat noemen? Optimum. NRC Next met iPhone 6 of iPhone 6 Plus. Nu vanaf €36 per maand. Ga snel naar nrc.nl/iPhone 6. Dus nrc.nl/iPhone 6.
Besparen op uw energierekening? Schrijf u nu in op eigenhuis.nl.
NPO Radio 1. KRO-NCRW.
Alle pogingen ten spijt is er geen enkele bewezen methode om moslim-extremisten te deradicaliseren. Reclassering Nederland kan geen resultaat noemen en volgens onderzoek is het effect van deradicaliseringsprogramma's vaak averechts, zoals blijkt uit de woorden van een terrorismeverdachte die wij exclusief spraken.
Reporter Radio met Niels Heidhuis.
Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRW. Straks de beruchte Mokro-maffia in Amsterdam. Die bestaat helemaal niet, zegt onder meer justitie. Reportage uit Amsterdam naar aanleiding van de rechtszaak over liquidaties in de staatsliedenbuurt, waar binnenkort uitspraak wordt gedaan. Eerst het averechts effect van deradicalisering.
Hoe meer je me onderdrukt, hoe koppiger ik word. En hoe meer ik mensen met de wil van Allah zou uitnodigen naar de ware religie. Want ze gebruiken de tactieken van oorlog. Mensen te manipuleren. Dat is ISIS, dat is radicaal, dat is dit, dat is dat. In de islam is niet jouw mening mijn mening. Is wat Allah heeft gezegd en wat de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gedaan en gezegd. En niet mijn mening, jouw mening. Jouw mening moet je in de wc en moet je doorspoelen. Is niet belangrijk. Nu is alles duidelijk geworden. En de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft het ook gezegd. De vijanden van Allah zullen om hun bord, zullen ze jullie opeten en jullie kunnen niks doen. En dat is wat nu gebeurt.
Abu Ilyas, echte naam Moussa Laghoul. Hij is medeverdachte in het zogeheten contextonderzoek. Dat draait om ronselen voor de gewapende jihad en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Deze uitzending spreek ik over pogingen tot deradicalisering met Chef van Gennep van Reclassering Nederland, de topman van Reclassering Nederland. En die 30 cliënten onder zijn hoede heeft, die moeten worden gederadicaliseerd. En antropoloog Ineke Roeks, die onderzoek doet naar islamistisch radicalisme. Eerst het interview dat wij hadden met Abu Ilyas. Volgens justitie is hij een moslimradicaal die meehielp om mensen te ronselen voor de gewapende strijd. Hij spreekt die beschuldigingen tegen. Hij ziet zichzelf als missionaris en hij voelt zich opgejaagd. Een bijdrage van Wil van der Schans, Jeroen Kostensen en Sander Bartling.
Mijn echte naam is Moussa Laghoul en Ilyas is Abu Ilyas.
Abu Ilyas, ooit rapper onder de naam Topa de Barbaar. Nu een van de verdachten in het contextonderzoek, waarbij justitie een groep radicale moslims verdenkt van het ronselen voor de jihad. Met bekeringsclub Straat Dawa gingen ze veelvuldig de straat op om mensen te bekeren tot de ware islam.
Waarom is er zoveel onheil in de wereld? Waarom is er zoveel oorlog? Waarom is er zoveel... Dat kan je enkel door middel van kennis.
Ze demonstreren bijvoorbeeld tegen het boerkaverbod of tegen de film Innocence of Muslims op het Museumplein.
Wij zijn boos en daarom zeggen wij tegen ons, tegen Obama, zeggen wij tegen het Westen. Obama, Obama,
Obama, Obama.
We are all Osama.
We are all Osama.
Een aantal van hen vertrok naar Syrië en nam of neemt nog steeds deel aan de strijd.
Op het moment dat wij dus van Syrië zijn binnengekomen, moesten we eerst 5 weken wachten voordat we dus de trainingskampen binnenkonden. En daar heb ik dus gewoon echt 3 maanden lang een intensieve trainingskamp gevolgd.
In Nederland heeft de overheid ondertussen scherpe maatregelen genomen. Een flink aantal mensen wordt vervolgd, onder wie Abu Ilyas. Hij wordt beschuldigd van het ronselen voor de jihad.
Alles wat jij vroeger deed, zeg maar bijvoorbeeld met Straat Dawa, mensen uitnodigen naar de islam. Demonstreren zeg maar voor het onrecht. Dat mag ook niet meer, want daarvoor worden we nou allemaal opgepakt. Dat is nu zogenaamd de criminele organisatie. Omdat jij zeg maar... Ik vind het onrecht als ik bijvoorbeeld jou of iemand anders niet vertel over de islam. Het is onrecht als ik jou niet vertel over hoe het leven in elkaar zit. Dat is een onrecht. Maar zij vinden dat radicaal. Oké, dan is mijn vraag aan iedereen. Wie bepaalt of iets radicaals is, extremistisch is, of een terrorist is, of ga maar zo door.
Abu Ilyas zit in tegenstelling tot een aantal medeverdachten niet in voorlopige hechtenis. Maar in afwachting van zijn proces, dat in september plaats zal vinden, moet hij zich houden aan een groot aantal voorwaarden.
1. Ik mag Nederland niet uit. 2. Ik mag geen contact met de broeders. 3. Ik mag niet op Facebook. Ik mag niet op Twitter. Dus ik mag niks plaatsen. Ik mag niet in aanraking komen met de politie. Als er een hoorzitting is of iets en ik word opgeroepen, ik ben verplicht om daar naartoe te gaan. Ik moet elke week, dat is een van mijn voorwaarden, moet ik zeg maar me melden bij reclassering. En dan hebben we een gesprekje en dan kan ik weer naar huis. Wat we daar doen is eigenlijk meer alleen maar praten. Ik heb wel door dat het een beetje alleen wordt geanalyseerd, zeg maar, wat is mijn ideologie? Wat is mijn denkwijze? Hoe denk ik over bepaalde situaties? Dat is eigenlijk wat ik doe. Heel veel aanvragen wat ik deed, want ik ben ook een ziek persoon. Ik ben ook... Ik had ook de waaien, ik had recht op waaien, ik had alle bewijzen, noem maar op. De politie kwam wel eens langs bij mijn huis en ineens dacht ik van, wat gebeurt hier allemaal? En er gebeurden zoveel dingen en dan dacht ik van, hoe komt dat? Later kom je erachter van, oh, het heeft met mijn ideologie te maken. Ja, en dat heeft mij alleen maar sterker gemaakt. Het zal mij niet breken. Met de wil van Allah, ik zal standvastig zijn.
Gedurende een lange periode werd Ilias verstoord. Een van de maatregelen die veelvuldig wordt ingezet tegen radicale islamisten.
En het gebeurde destijds dagelijks. Maar elke keer als de politie langskwam, deden ze melding bij de AMK. Dus bij de kinderbescherming. Dat wij, zeg maar, onze kinderen, zeg maar, terroriseerden. Of iets in die richting. Oké, geen probleem. Dus de AMK deed onderzoek bij school, bij dit, bij dat. En alles, ze konden niks vinden. Ze zeiden, nee, jullie zijn goede ouders. En ze kwamen nog bij mij langs destijds. Ik zat vast in de gevangenis voor mijn boetes. En het rare is, het gebeurde continu. Ze stopten onze uitkering. Elke keer als ik, zeg maar, uit de gevangenis kwam, dan moesten we weer een gezinsuitkering aanvragen. En het duurde niet een maand of twee maanden. Soms duurde het 6 maanden. En dan kregen we geen geld. Dus we leefden eigenlijk, zeg maar, van de huursubsidie. Daar leefden wij van. Dus we zijn ook in schulden gekomen en gaan maar zo door. En dit is continu. Dit gebeurde er continu. En als ik ga kijken hoe de staat met mij om is gegaan, laat staan nog met mijn andere broeders en zusters, hoe ze ermee omgaan, dat denk ik is niet menselijk. Zij proberen iets. Hoe moet ik dat uitleggen? Zij proberen, zeg maar, iets te verwijderen. Maar met geweld. Door middel van psychologisch, zeg maar, mensen te onderdrukken. Van kijk uit, anders pakken we je. Ja, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Iets wat je niet kan breken, wordt alleen maar sterker. En ze maken mij met de wil van Allah, maken ze mij alleen maar sterker. Hoe meer je mij onderdrukt, hoe koppiger ik word. En hoe meer ik mensen met de wil van Allah zou uitnodigen naar de ware religie.
Maar wat betekenen al die maatregelen nou eigenlijk voor Abu Ilias? Dragen ze bij aan zijn deradicalisering?
Je kan niet jezelf zijn. Je kan niet jezelf zijn, zal ik het zo zeggen. En misschien kan je dan een beetje begrijpen hoe we ons dan voelden. Het is hetzelfde als, zeg maar, als een slaaf destijds, een zwarte man, die in één keer in een blanke wijk komt. Zo voelden we ons. Hij kan niet zichzelf zijn. Je wordt niet gerespecteerd of geaccepteerd van wie ben jij, wie jij bent. Dat kan niet. We werden continu door iedereen werden we belaagd. Door iedereen. En dat heeft best wel een impact. Zowel geroddel op school bij mijn kinderen. We werden in de buurt. Ja, dus we werden uitgespuugd. Terwijl we nooit onze mening hebben kunnen uiten. Dus op een gegeven moment, psychologisch, dus in je gedachten, je gaat niet meer zeggen of denken wat jij wilt. Je gaat niet meer jezelf uiten. En op een gegeven moment, je sloot jezelf op. Maar het is ook een frustratie voor jezelf. Want ze zeggen, het is een vrij land, je mag alles doen en noem maar op. Ik ging met mijn kinderen altijd naar de bossen. Dat doe ik nou niet meer, omdat er wordt gezegd straks, hij is zijn kinderen aan het trainen. Want ze zijn aan het oefenen in de bossen. Of ik hiel van survivalen, dat kan ook niet meer. Want dan wordt er gezegd, hij is met dit, hij is met dat, hij is met... Dus alles wat, op een gegeven moment ga je denken van alles wat je doet, is verkeerd. Het hoort niet, ik kan daarvoor opgepakt worden. Dus in principe, ik ging, mocht Allah mij vergeven, ik ging eigenlijk de mens aanbidden in plaats van mijn schepper. En ik werd op een gegeven moment werken sterker van. Want ik ging realiseren wat tawhid betekende. Wat betekent de eenheid van de schepper? En ze hebben mij alleen maar sterker gemaakt. En ja, we hebben heel veel meegemaakt. We hebben echt heel veel meegemaakt. En dan maken we nog steeds, continu maken we dat mee. Want ik voel me gewoon gevangen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en dan begrijp je ook dat de islam alleen alles bevestigt. Hij zei, voor een moslim is de wereld een gevangenis. Maar voor de ongelovigen is het de hemel. Want je kan alles doen. Zolang jij niet op de pad zit, je kan alles doen. Je kan zeggen wat je wil. Je kan zelfs je broek naar beneden trekken op straat en niemand zegt er wat van. Maar als ik ga bidden op straat, wordt er gezegd, kijk, hij is radicaal. Of ik laat mijn baard of ik draag een kamis. Is radicaal. Dus alles wat met islam te maken heeft, dan heb je een bepaald beeld. En ook psychisch. Maar uiteindelijk zijn er alleen maar twee wegen. Of rechts of links. Of goed of slecht. Maar meer is er niet. Zou ik het zo zeggen? Als jij een pan op de vuur zet. Ja, toch? Maar het ligt eraan hoe heet zet je de vuur. De kans is dat hij aanbrandt. De kans is dat hij niet aanbrandt. Maar de vraag is ook natuurlijk, hoe sterk is die pan? Is hij daar bestendig tegen of is hij daar niet bestendig tegen? Ik, alhamdulillah, met de wil van Allah, kan best wel wat hebben. Maar hoe zit het met iemand die die geduld niet heeft? Hoe zit het daarmee?
Een boze ronselverdachte, Abu Ilias. Reclassering Nederland begeleidt hem, maar Abu Ilias is niet tevreden over de manier waarop dat gaat. Theekransjes die nergens overgaan. Chef van Gennep is voorzitter van de Raad van Bestuur van Reclassering Nederland. Hartelijk welkom. Hoe verklaart u de houding van Abu Ilias?
Nou, ik kan nu natuurlijk niet heel erg veel zeggen over deze verdachte. Hij is nog verdacht en de politie moet onderzoek doen. En we zullen wel zien waar dat toe leidt. Maar in zijn algemeenheid gaat het dat als wij met deze mensen praten, dat er door wij natuurlijk verzet, zoals hij dat nu ook in deze uitzending doet, ontmoeten wij verzet. Mensen die voelen zich opgejaagd, al dan niet terecht. Maar dat is in ieder geval een van de redenen waarom ze ook wat argwanend tegen de reclassering kijken. Maar wat wij proberen, kijk, deze meneer zegt bijvoorbeeld van wie bepaalt wat wel mag en niet mag. Nou, dat is heel helder in Nederland. We hebben bepaalde normen en waarden, we hebben wetten. En als je je daar niet aan houdt, dan heb je een probleem. En wat wij in die gesprekken...
Maar moet hij zich alleen aan de wet houden of ook aan de normen en waarden?
Nou, ik vind dus dat hij in ieder geval zich aan de wet moet houden. En normen en waarden bedoel ik mee. Je leeft in een land met bepaalde normen en waarden. En ik denk als je daarin een plek wil vinden... Ja. Dan hoef je voor mij niet per se overal aan te houden. Maar het is wel onderwerp van gesprek dat als je dat niet doet...
Maar hij zegt dus, ja, als je dat niet doet...
Als je dat niet doet, dat je dan zelf ook in de problemen komt. Dus
doordat je in aanraking met justitie komt en met u.
Dat zou kunnen. En als je met
maar hij zegt, als ik me islamitisch kleed en ik ga erop uit en ik praat over het ware geloof zoals ik dat zie, dan word ik al als verdacht aangemerkt.
Nou ja, goed. Dat,
bedoelt dat, u dat met nee, dat hij niet in de normen
nee, dat kan ik niet bepalen. Kijk, de reclassering wij vinden bij de reclassering, iedereen mag een geloof aanhangen wat hij wil en hij mag zich kleden hoe hij zich wil, daar gaan wij niet over, daar hebben wij ook geen opvattingen over. Wat wij wel vinden, als iemand verdacht wordt of als iemand veroordeeld wordt en hij krijgt bepaalde voorwaarden van justitie opgelegd waar hij zich aan moet houden, dan zal de reclassering erop toezien dat ze zich daaraan houden.
En, ja, en in zijn geval is het dus zo dat hij is geschorst uit voorlopige hechtenis. Dus hij is nog steeds verdachte. Dat proces moet nog plaatsvinden. September hoorden we. En u ziet erop toe dat hij zich aan de voorwaarden van zijn voorlopige vrijheid houdt. En welke voorwaarden zijn dat dan?
Ja, maar tegelijkertijd, hij noemde zelf een aantal voorwaarden waar hij zich aan moet houden. Van bepaalde contacten die hij niet mag hebben en dergelijke.
Maar, daar ziet u op toe.
Maar daar zien we op toe. Maar wat wij natuurlijk, we gaan niet alleen maar toezien en achterover zitten en passief kijken of iemand zich aan zijn voorwaarden houdt. Wij proberen ook in gesprek met deze cliënten, met deze doelgroep, een vinger achter te krijgen van: wat zijn nou de redenen, wat zijn nou de achterliggende gronden waar iemand tot bepaald gedrag komt? In feite, het is een bijzondere doelgroep. Het is een actueel onderwerp. Maar tegelijkertijd is het gewoon de kern van het reclasseringswerk. Of je nou in een radicaliseringsprogramma zit, of dat je nou een overval gepleegd hebt. De kern van de reclassering is om een vinger te krijgen achter waarom komt iemand tot een bepaald gedrag. Ja. En dat is met name onderwerp van gesprek.
Maar gaat u nou met een bankovervaller die op voorlopig vrije voeten is, voor zover dat er voorkomt, ook al voor zijn proces in gesprek?
Als hij geschorst is aan bepaalde voorwaarden moet houden, doen wij precies hetzelfde.
Ja. Want de vraag is natuurlijk, waar praat je dan over nu die nog niet definitief veroordeeld is?
Nou, je praat in ieder geval over, zoals hij zelf ook openlijk praat, over wat beweegt hem, wat is zijn ideologie, hoe denkt hij, wat zijn zijn denkbeelden en wat zijn zijn opvattingen daarover. En
is dat u inmiddels een beetje duidelijk?
Nou ja, ik denk dat
hij is vrij fel namelijk.
Hij is vrij fel, maar goed, ook daarin onderscheidt hij zich niet van de meeste van onze cliënten, dat ze vrij fel zijn. Mensen vinden toch dat de samenleving, de politiek en de hele wereld tegen hun is. Mm. En dat laat ik maar in het midden of dat soms terecht is of onterecht is, maar het is
nou
wel...
Nou ja, dat zei u net ook al, hè? Het is wel niet terecht.
Wanneer
is het dan terecht?
Nou, ik vind op zich, wat ik bedoel met dat ik niet, of het nou terecht is of onterecht is, het is wel een gegeven dat deze mensen dat zo beleven. Mm-hmm. En als je daar dus in blijft zitten en je denkt de hele wereld is tegen je en de politie is tegen me en de politiek is tegen me en de reclassering is tegen me, dan kom je geen stap verder. Dus wat onze mensen in de praktijk, en gelukkig hebben we daar hele goede mensen voor, ook proberen dat te nuanceren van: is dat wel zo? dat de hele wereld tegen je is. Waarom komt het dat je dat zo beleeft? Waarom denk je dat de politie in je nek zit?
Mm-hmm.
Nou, dat zijn onderwerpen waar je met elkaar over hebt. En waar je ook toch heel vaak ook met cliënten gewoon een omslag kunt bereiken, dat ze daar wat genuanceerder over gaan denken.
Ineke, dat denkt u dat u dat kunt bereiken?
Ja, dat denk ik. En anders, daarvoor zijn we op aarde, zou ik zeggen, bij de reclassering, dat we dat denken. En ik denk ook dat we dat in heel veel gesprekken kunnen bereiken. Dat we een begin maken van om na te denken, zelf na te laten denken van hoe komt het dat jij voelt dat de hele samenleving tegen je is.
Dat is het beginnetje. Ineke Roeks is hier ook. Zij is antropoloog, onderzoeker van islamitisch activisme. radicalisering noemt de overheid dat. U begrijpt de boosheid van Abu Ilyas. Toch?
Dat heb ik nog niet gezegd. Nee, maar mag ik eerst even reageren op wat u zojuist zei?
Wat Van Gennep zei, ja.
Ja. Ik was nog even benieuwd. U zei van men moet zich houden aan de normen en waarden van de samenleving en zich aan de wet houden. Nou, dat aan de wet houden, dat begrijpt iedereen. Maar kunt u nog even specifiek uitleggen wat u precies met normen en waarden bedoelt?
Nou, kijk, wij leven in een land waarin je, met respect naar elkaar. Meneer heeft het zelf over bijvoorbeeld ik krijg geen respect. Maar die mensen hebben ook heel vaak geen respect naar de samenleving toe. Zetten zich tegen iedereen en alles af. En als je dus goed wilt ontmoeten...
Voor welke mensen hebben we het nu even precies? Want u zei net ook al van de ideologie van Abu Ilyas wordt op basis van dit gesprek duidelijk. Voor mij niet. Hij heeft heel weinig over zijn ideologie verteld.
Ik heb niet gezegd dat het op basis van dit gesprek was, maar...
Nee, goed, maar hij heeft heel veel verteld over de gevoelens die hij heeft naar aanleiding van de aanraking van politie en justitie van de laatste tijd. Nu weten wij dat Abu Ilyas op een of andere manier deel uitmaakt van een bepaalde groep jongeren die voornamelijk actief waren in Den Haag, die jihadistische sympathieën hebben. Maar als ik naar... ik heb hem zelf nooit persoonlijk gesproken, maar als ik nu naar zijn woorden luister, dan inderdaad hoor je heel veel woede, boosheid, ook angst. Een gevoel van... ik kan niet mezelf zijn in dat land.
Mm-hmm.
Dat sentiment leeft heel sterk in die groepen, zoals Straatdouwer, Behind Bars, maar ook in groepen zoals Sharia for Belgium, waar we onderzoek naar hebben gedaan. Het gevoel van ik kan niet mezelf zijn hier in het Westen. Maar dat sentiment leeft niet alleen bij die clubjes die we nou recentelijk hebben leren mm-hmm. kennen. Maar is een veel breder sentiment in de moslimgemeenschap. Van het gevoel ik mag niet mezelf zijn. En dat sentiment is heel sterk in orthodoxe groeperingen. Mensen die zich ook uiterlijk onderscheiden. En willen laten zien dat ze een vroom moslim zijn.
Maar ontstaat dat gevoel dat ze zichzelf niet kunnen zijn op het moment dat de overheid achter ze aangaat? Of is dat gevoel al eerder ontstaan?
Het kan. Gebeurt het moment dat ze in aanraking komen met politie en justitie. Maar het is een breder sentiment onder jongeren die helemaal niks met politie te maken hebben. En zeker in orthodoxe groepen speelt dat sentiment heel sterk. Maar ook onder de huisstaande keukenmoslims. Vrouwen die een hoofddoek willen dragen en zich daarin niet vrij voelen. En dat hoor je ook, en dat is interessant in het gesprek van Abu Ilyas zojuist. Dat hij termen die in het Westen worden gebruikt tegen radicalisme, zoals vrijheid en onrecht, keren zij om en zeggen wij worden onrecht, ons wordt onrecht aangedaan en ons... Wij mogen niet in vrijheid leven. De vrijheden die hier gelden, die gelden niet voor moslims.
Nee, hoewel dus, dat natuurlijk wel je zou dat als een opportunistisch standpunt kunnen zien. Want op het moment dat hun ideologie wordt verwezenlijkt, ontstaat onvrijheid voor heel veel andere mensen. En dat is misschien ook wat Van Gennep bedoelt met het gebrek aan respect voor de samenleving. Van Gennep?
Ja, kijk, ik denk
als u dat bevestigt, dan kunnen we meteen met dat punt verder.
Goed, ik denk dat beleid zich absoluut moet richten op handhaving van de wet. En ook het gericht zijn op het straffen voor mensen die geweld plegen, absoluut. Maar ik denk dat je heel erg uit moet kijken dat je als overheid of overheidsinstantie in de stoel gaat zitten van een theoloog. En gaat vragen van wat is jouw ideologie en... probeert daar op subtiel of niet subtiele wijze veranderen of te transformeren in een soort van liberale islam. Dat werkt niet voor de jongens.
Nou, Van Gennep zei net, wij proberen in elk geval een begin te maken met nuancering van de gedachte dat iedereen tegen hen is. Is dat ook al gevaarlijk?
Ik denk niet dat het naïef is om te denken dat je dat als reclasseringsambtenaar kan doen. Maar goed,
Waarom?
Ik ken eigenlijk het werk niet voldoende. Dus
maar waarom, waarom komt het u als onpraktisch en ondoelmatig voor?
Omdat die jongeren, zeker die jongeren waar we het nu over hebben, dus van bepaalde netwerken, zeer wantrouwend zijn naar de overheid, ook boos zijn, zeer politiek geëngageerd zijn, al sympathieën hebben voor een ideologie die sterk anti-westers is.
Maar heeft een gesprek dan helemaal geen zin?
Nou, ik denk dat, kijk, het probleem van de laatste 5 jaar is, en de laatste 2 jaar zeker, sinds we een hoog aantal Syriëgangers hebben relatief, dat er een cultuur is ontstaan, en die eigenlijk al na 9-11 is ontstaan, van angst en wantrouwen. Ook een cultuur van symboolpolitiek, repressie, harde aanpak van dit soort jongeren. En wat er dan eigenlijk het effect van dat soort beleid is, dat er dus de dynamieken die in de moslimgemeenschap bestaan, de discussies die in de moslimgemeenschappen zijn, die worden eigenlijk verlamd.
Liberalisering van de islam.
Interessante ontwikkelingen in de moslimgemeenschappen. Er is heel veel behoefte van jongeren om over bepaalde onderwerpen te spreken. Mm-hmm. Met name jihad. Dat is een onderdeel van de islam. Daar willen
maar
jongeren.
Hoe moet je het invullen?
Over, ja, nou ja, wat mm-hmm. betekent dat nou voor mij als moslim in Nederland? Jongeren willen daar informatie over, willen daarover praten. Maar door de cultuur van angst. En wantrouwen is er eigenlijk geen vruchtbaar klimaat om daarover te spreken. Ja. Omdat mensen heel bang zijn. Het is eigenlijk een soort taboe-onderwerp geworden. Mensen
chef Vergennep, de chef van Reclassering Nederland. Dat praten wat u doet, dat heeft eigenlijk geen zin.
Ja, ik vind er nogal wat om te zeggen dat de reclassering erg naïef is. Om te denken dat ze in de gesprekken daar een begin mee kunnen maken. Ik ben ervan overtuigd dat bij veel van onze cliënten, en ook voor deze doelgroep, wel degelijk een begin gemaakt kan worden om ze een spiegel voor te houden. Om in ieder geval hun te confronteren van als jij je zo gedraagt hier in Nederland, en je denkt zo over hoe je bejegend wordt, waar komt dat door? Wat roept dat bij je op? En om daar een nuance in aan te brengen en wat ik net zei, die spiegel voor te houden van actie, reactie en omgekeerd. Het is ook een beetje kip en een kei. Ben je boos op de politie omdat dat je denkt dat de politie op je nek zit omdat je een baard draagt? Zit de politie op je nek omdat ze denken dat je iets gedaan hebt wat niet door de beugel kan? Nou, en dat is wel degelijk een onderwerp van gesprek waarvan ik van overtuigd ben dat het zinnig is om dat ze met de voeren te confronteren.
Omdat u dus ook gelooft dat daar het begin van hun radicalisering heeft gezeten, nou, dat ze door de overheid worden klemgezet?
In ieder geval zullen daar redenen zijn. Als je kijkt naar de groep mensen waar wij mee te maken hebben, die mogelijk geradicaliseerd zijn of al geradicaliseerd zijn, mm-hmm. heeft toch heel veel te maken met inderdaad zich afzetten tegen deze samenleving, gefrustreerd zijn, uitzichtloos, geen toekomstperspectief hebben. Maar dat is ook heel vaak terug te leiden. En in dat opzicht verschilt het eigenlijk niet van onze gemiddelde cliënt, dat ook een hele hoop dingen ontbreken in hun leven. Dat ze geen zinvolle dagbesteding hebben. Mm. Dat ze schulden hebben. Dat ze verstoorde familiebanden hebben.
En
of dat ze
net
familiebanden hebben die niet oké zijn. En nou, dat zijn onderwerpen waar je ze met ze over hebt. En probeer
maar dan
dat
zegt
dat
u net
doorbreken.
Zelf, dit is het begin van een gesprek. Wij voeren met die 30 mensen die we onder onze hoede hebben een begin van zo'n gesprek. Daaruit maar, kun je inderdaad afleiden dat er nog geen concreet resultaat is op het gebied van deradicalisering.
Ja, maar dat heeft niet zozeer te maken met dat er geen goede programma's zijn. Het heeft te maken met, het is een relatieve nieuwe doelgroep waar wij mee te maken hebben.
Nou ja, die
gedragsverandering. Nou, nee, maar ik bedoel mensen die bij
10
ons...
10 jaar geleden werden er ook al aanslagen gepleegd.
Nee, maar de mensen die nu bij ons onder toezicht staan of in schorsing onder toezicht staan, dat zijn mensen die relatief kort bij ons zijn, dat bedoel ik.
Sinds kort bedoelt u?
Maar gedragsverandering, dat hoef ik u niet te zeggen, denk ik.
Zijn veroordeelde terroristen?
Gedragsverandering, dat geldt ook voor deze mensen. Wil je ze dus op een ander spoor krijgen, zul je aan gedragsverandering moeten werken.
Tuurlijk,
en dat is van een lange adem.
Ja.
Dus we kunnen niet mensen die we een tijdje of een half jaar of zo onder toezicht hebben, zeggen van die mensen zijn van hun, als we dat al zouden willen, van hun ideeën af. Het gaat ons ook niet zozeer om mensen van hun ideeën af te brengen. Of van een bepaalde ideologie. De mensen zijn daar helemaal vrij in om te denken en te voelen.
Ja.
Hoe ze denken en hoe ze voelen. Waar het ons om gaat, als dat leidt tot problemen in de samenleving of in aanvaring komen met de wetgever, dan gaan wij op zoek naar de oorzaken waardoor dat komt. En proberen wij die oorzaken weg te nemen en zo tot gedragsverandering te komen.
Ja, ons strafrecht is ingericht op het strafbaar gedrag, inderdaad. Dat zegt u goed, dus het gaat om gedrag. Maar welke spiegel houdt u zo'n jongen dan voor als het gaat om gedrag? Welk gedrag moet hij dan aanpassen? Want als we kijken naar die activistische netwerken van de laatste jaren, hebben ze zich eigenlijk als prima democratische burgers gedragen. Ze zijn gaan demonstreren.
Korte reactie van Genip.
Nou ja, iets van de Hofstadgroep was een heel
geïsoleerde groep. Maar u werpt nu iets op. Kort daar de reactie van
Genip. Mensen hoeven hun gedrag in hun dagelijkse leven niet te veranderen als dat niet tot problemen leidt. Maar als met hun gedrag een aanvaring komt met justitie, dan hebben ze wel degelijk een probleem.
Ja.
En daar hebben we het over.
We praten zo nog even verder. We zijn ook even in de verschillende methodes gedoken die er zijn, of opvattingen die er zijn over het bestrijden van radicalisering.
Ik weet dat een leerling van ons zich daarmee bezig heeft gehouden, zonder dat wij dat eigenlijk als docenten er gemerkt hebben. En dan ga je toch wel even nadenken, hoe moet ik het herkennen? Maar je herkent het niet.
Dit is 2007, 3 jaar na de moord op Theo van Gogh.
Maar hoe kwam men er bij u op school dan achter dat die leerling wel radicaliseerde?
Door de krant, jaren later, door de krant. Zeiden we, die hebben we op school gehad, wat leuk, was een aardige jongen.
Tegen die tijd zijn antiradicaliseringscursussen als paddenstoelen uit de grond geschoten.
We hebben niets door gehad.
Dus het ligt volledig verborgen?
Ja, daar was ik ook zo bang voor. Vandaar ook deze bijeenkomst die ik heb willen volgen. Juist hierom. Om meer te weten te komen van hoe herken je dat? Wat zijn de kenmerken? Wat moeten wij doen? Wat kunnen we doen met z'n allen?
Welke factoren dragen nu bij dat iemand die ogenschijnlijk een gewoon jong iemand is, zich ontwikkelt tot iemand die bereid is voor een ideologie te vechten en zelfs te sterven?
Dit is 2015 en dit is Magda Rozen.
En ik ben projectleider van Terra. Terra is een Europees project waar we sinds 2012 aan werken. Terra staat voor Terrorism and Radicalization.
Hier ligt die voor me, de Terra Toolkit. Dat is een soort klapper. Je kunt hem openklappen en dan komen er folders uit. Folder prison officers, folder religious leader, folder teachers and youth workers. En folder police officers. Dus er is voor elke beroepsgroep die met mogelijke jihadis te maken krijgt een folder.
Ja, dat klopt. Dat is een praktische handleiding voor de doelgroepen die direct met jongeren werken. Dus voor leraren en jeugdwerken. Het enige is, dat is wel een bezwaar, het is Engels. Dus als mensen het in Spanje willen gebruiken, dan moet dat ook vertaald worden natuurlijk.
En in Nederland? Is het er in het Nederlands?
Nee, nog niet. Maar we zoeken eigenlijk nu naar een manier of eigenlijk gewoon fondsen dat we de hele toolkit kunnen vertalen.
Het klinkt nog niet heel urgent. Het is meer dan 10 jaar geleden dat Theo van Gogh vermoord werd. Maar is er in die tussentijd eigenlijk een systematische aanpak van radicalisering ontwikkeld?
Nou nee, zover zijn we nog niet. Nee, dat het echt een mooie, gecoördineerde, samenhangende aanpak is met alle mogelijke interventies, nee.
Maar wat is er dan wel, behalve een folder voor leerkrachten en jeugdwerkers?
The staircase to terrorism. Ja, dat is het model van professor Mogadam uit de Verenigde Staten. Die beschrijft eigenlijk verschillende stappen die iemand doorloopt.
The minds of the Islamic terrorists are very much like the minds of all human beings who are put into what I call the first level of the staircase to terrorism and then find themselves moving up this staircase.
En hij zegt eigenlijk op de begaande grond van zo'n proces, daar zitten de drijfveren waarom mensen gaan radicaliseren. En vanaf die drijfveren stappen mensen een trappenhuis in en komen eigenlijk steeds een etage hoger. En op de 5e verdieping dan is iemand klaar om een terroristische aanslag te plegen.
Dit is Arjan de Wolf, sociaal psycholoog en deradicaliseringstrainer.
Je hebt een gevoel van achterstelling en met name het gevoel dat je groep wordt achtergesteld ten opzichte van andere groepen. Je hebt onzekerheid over identiteit en vanuit onzekerheid over je identiteit heb je een voorkeur voor groepen met hele duidelijke regels. Op de eerste verdieping proberen mensen bijvoorbeeld iets te doen aan het gevoel van achterstelling. En wat je dan ziet is dat mensen met een neus tegen de muur aanlopen en gewoon er niet doorheen komen. En eigenlijk dan geen andere keuze meer hebben om door te lopen naar de tweede verdieping.
En wat gebeurt daar?
Mensen gaan op zoek naar hoe komt dat, wie hebben dat nog meer. Die zijn gewoon boos. En dan ben je vatbaar voor groepen die zeggen, wij weten wel hoe het komt. Het Westen wil wil de islam verslaan. Ja, en dan volgen er eigenlijk hele normale groepsprocessen zoals die in elke groep zich voordoen.
Zoals?
Jij bent journalist. Als journalist heb je bepaalde normen en waarden. Die heb je aangenomen ergens in je opleiding tot het worden van journalist. En hoe extremer die groepen, hoe extremer die gedragsregels. Bij commando's zijn de gedragsregels extremer dan bij gewone soldaten. Dat is in deze groep ook.
Maar wat moet je nou doen als je als leraar merkt dat een jongere gestaag de trap van de radicalisering blijft beklimmen? Arjan de Wolf.
Wat er in die radicalisering gebeurt, is dat ze zich gaan isoleren. Ze gaan steeds meer afscheid nemen van hun oude wereld, van hun oude vrienden. Ze krijgen een andere naam, een ander uiterlijk. Dus ook de persoonlijke identiteit die verdwijnt en de groepsidentiteit die komt bovenop te staan. Dus dat is heel lastig. Mm-hmm. Wat je vaak ziet is dat ouders of oude vriendengroepen ook zo'n jongere afstoten. En wat belangrijk is dat je zo'n jongere welkom blijft heten. Dat je hem omarmt en niet uitsluit. Dat is iets wat je ouders en vrienden zou kunnen adviseren. Wat hij ook doet, hij is altijd welkom.
Wat je dan moet voorstellen is dat de ouderen enorm worstelen als ze zien dat het niet goed gaat met hun kinderen. Eigenlijk leert het HAYA-programma hoe ouders in dialoog kunnen blijven met hun kind.
Dit is Jan Schaart van ARK, een stichting die zich bezighoudt met psychotrauma.
En de natuurlijke reflex is dat ze eigenlijk heel streng willen optreden. Dus kinderen willen dingen willen verbieden, telefoon afpakken, paspoort afpakken.
De methode Hayet is afkomstig uit Duitsland.
Duitsland had dan een vrij lange traditie van 20 jaar... waarbij ze een speciaal programma hadden wat Exit heet, wat gericht is op rechtsradicale jongeren. Toen ontstond het jihadisme, ook in Duitsland. De beginselen van Exit daarop toegepast. Hoe zou het kunnen gaan werken voor jihadisme? Hoe het HAYA-programma werkt is dat ze zeggen, wij kunnen alleen in beweging komen als er iemand is die om ons om hulp vraagt. Het is niet zo dat ze zich door de gemeente of door anderen laten sturen om met ouders in gesprek te gaan. Dus er gebeurt niks als er niet een vraag ligt van ouders zelf. Het zullen tol van verschillende factoren maken zijn dat jongeren voor dit spoor kiezen. Maar eigenlijk weten we daar heel weinig van. Er zijn heel veel theorieën over. Maar dat zijn geen theorieën die heel erg gestaafd zijn op diepteonderzoek bij jongeren zelf. Omdat dat toch jongeren zijn met wie je niet in contact komt. Maar als je families gaat ondersteunen, zul je heel gedetailleerd moeten weten, wat is nou precies aan de hand? Wat is nou het eerste contact geweest? In welke kringen zit hij? Wat is het gedrag wat hij vertoont? Dat leert op een gegeven moment een soort kaart die je ook weer aan andere ouders kunt geven. Om te zeggen, hey, als dat aan de hand is, zou dit het spoor kunnen zijn wat je volgt.
En weet je ook wat de resultaten daarvan zijn geweest?
Hun voorzichtige taxatie is dat bij 1/3 het leidt tot een zeker rendement. En dat is het voorlopig cijfer wat zij afgeven.
Hoe ver is het nu in Nederland met Hayat?
In de aanpak van het ministerie van VNJ is aangegeven dat men iets wil doen met het Hayat-programma. / familieondersteuning. En op dit moment zijn ze nog erg aan het kijken hoe ze dat op een goede manier willen invullen.
Oké, dus men zit nog steeds in die fase van bedenken wat we eigenlijk moeten gaan doen.
Ja, tegelijkertijd zie je natuurlijk dat de druk op het ministerie vrij groot is, omdat er ook sinds vorig jaar wel het een en ander gebeurd is. Aanslagen zoals in Parijs en in Denemarken hebben een enorme impact ook in Nederland. En dan schuift dit, het nadenken over nog ontbrekende facetten, schuift erg naar de achtergrond. Dus ik denk dat dat gewoon een worsteling is.
De worsteling van de hulpverleners. Een van de mensen die in deze reportage aan het woord kwam is Arjan de Wolf, die een methode met allerlei verdiepingen van radicalisering heeft ontwikkeld. Ineke Roeks, u bent onderzoeker van radicalisering en de bestrijding daarvan. U kent die methode van de Wolf?
Nou, ik heb zijn boek 5 jaar geleden gelezen en hij baseert zich op een heel gezaghebbend artikel in Terrorisme Studies van McGadam, waar er inderdaad uit wordt gegaan van een soort van staircase to terrorism, zoals het dan heet. Dat je een hele grote groep mensen hebt die zich op de benedenverdieping manifesteren. En die boos zijn of zich achtergesteld voelen, gediscrimineerd of wat dan ook. En gefrustreerd raken als ze geen oplossing vinden voor hun problemen. En dan een trap hoger gaan. En uiteindelijk dan steeds verder
overgaan tot actie.
Ja, steeds verder geïncorporeerd raken in een extremistische ideologie en een extremistische groep. En uiteindelijk tot geweld zouden komen.
Is dat een gestaafde analyse? Ik bedoel, klopt er iets van?
Nou ja, er zitten voor- en nadelen van aan het model. Het is niet duidelijk wat nou precies de redenen zijn waarom mensen nou hoger opkomen. Dus uiteindelijk is het blijft het toch een beetje abstract. Maar het model heeft wel heel veel beleid beïnvloed in Nederland, althans. En ook gaat heel erg uit van, ja, we kunnen dus preventief iets doen. Want als we ingrijpen op die laagste tredes, dan kunnen we voorkomen dat mensen hoger opkomen. Maar ook dat is eigenlijk het beleid wat tot nu toe gemaakt is en geïncorporeerd of geïmplementeerd is eigenlijk niet of nauwelijks echt diepgaand geëvolueerd. Ze weten niet wat werkt.
Chef van Gennep, Reclassering Nederland. U werkt ook met die methode?
Nou, hij komt mij in ieder geval herkenbaar voor. Het is inderdaad zo dat het mooie is natuurlijk, maar dat geldt voor alle criminelen, dat als je veel eerder preventief bezig kunt zijn, kunt onderkennen van wat is er aan de hand in die doelgroep, heel snel de eerste signalen, wat hij dan die eerste etage noemt, dan denk ik dat de kans van beïnvloeden en van veranderen van gedrag tigmalen groter is als je op de tweede of derde of vierde trede bent, zoals deze meneer zegt. En dan komen ze eigenlijk bij ons. Hè, op het moment dat ze al eigenlijk doorgeslagen zijn en op het andere pand zijn, komen ze bij ons. En
maar zo bezien is het ook heel logisch denken natuurlijk.
Het is op zich heel logisch dus denken, van kwaad tot erger. Ja. Zo kun je het ook samen. Ja, zo kun je het ook samenvatten. En ja, de kunst is natuurlijk toch om in zo'n heel vroeg stadium, en dat is waar we ook in het eerste gedeelte van het gesprek over hebben, de analyseren en vinger achter te krijgen. Wat gebeurt er dus op die eerste, op die tweede trap? Wat zijn nou de redenen dat mensen tot dit gedrag komen?
Ja, wat zegt u dan? Wat zijn nou redenen?
Nou ja, kijk, waar wij toch wel vaak tegenaan lopen, is dat zijn mensen die geen doel in hun leven hebben. Dus nou, op zoek zijn naar andere doelen. Hè, al dan niet gebaseerd op een bepaalde ideologie. Dus wat wij proberen met deze mensen is toch weer perspectief in hun leven te geven. Kijken, als je geen werk hebt, dan zijn er toch mogelijkheden om weer betaald of onbetaald of onbetaald een zinvolle...
Ja, vaak is dat met een onbepaalde voor een bepaalde tijd. Ja,
nee, maar om een zinvolle dagbesteding te krijgen. Dus dat je ook weer je verzinnen op iets anders kunt zetten. Vaak hebben de mensen heel veel financiële problemen. Het is grote financiële problematiek. Dus je probeert met die mensen een oplossing te zoeken.
Dus dat is die groep die helemaal onderaan zit. Maar dat is een hele grote groep mensen die geen perspectief hebben of geen perspectief voelen.
Nee, ik wil nog even reageren op wat u zojuist zei. Er zijn in alle studies die naar extremisme en terrorisme gedaan zijn, ook bij rechtsradicalen en linksradicalen, is het niet zo dat al die mensen gedepriveerde personen zijn die geen werk hebben en geen inkomen en slecht geschoold zijn of wat dan ook.
Maar Integendeel, dat is wel de gemeenschappelijke noemer?
Ja, er is dus geen gemeenschappelijke noemer. En er is geen eenduidig profiel van dat is de terrorist. Als we dat hadden, dan was het natuurlijk beleid veel makkelijker.
Maar wat aan de recente gevallen wel opvalt, is dat zoals die daders in Parijs bijvoorbeeld, die hadden allemaal een getroubleerde jeugd.
Zo kunnen we ook allerlei voorbeelden naar voren brengen waar dat niet het geval is.
Ja, van mensen die een goede baan hebben en een gelukkig gezinsleven.
In ieder geval uit een middenklasse komen en niet uit de slechtste wijk uit Nederland komen. Wat ik wil zeggen, hele scala van beleid, van preventief tot repressief. Dat bestaat al jaren in Nederland. Dat begon al in 2007 met het actieplan van minister van Binnenlandse Zaken destijds.
Ja.
En,
dus het is niet pas sinds kort
nadeel
dat
van,
het, we ervan
het is,
afweten.
Inderdaad, u zei net, het is logisch om preventief beleid te voeren. Maar je ziet ook heel veel nadelen van preventief beleid. Is dat je het gaat eigenlijk om een heel marginaal fenomeen. Als we het hebben over jihadisme in het bijzonder. Het is een kleine minderheid binnen de moslimgemeenschap. Als je dus vervolgens je net het breed gaat spannen. En met preventief beleid ga je dus een hele grote groep onderdeel maken van anti-radicaliseringsbeleid. Waarin je dus eigenlijk een hele grote groep stigmatiseert. Ja. En als we dan naar Mogadam's artikel
dan
kijken,
ben je eigenlijk averechts
stigmatisering, achterstelling
maar
is een voedingsbodem van radicalisme.
Meneer Van Gennep, u weet al wel veel langer hoe dit werkt. Want Samir A. heeft in de gevangenis gezeten. Die is, neem ik aan, ook bij de reclassering geweest. Mohammed B. heeft levenslang. Maar al die jongens hebben een veroordeling gehad, de Hofstadgroep.
Ja, maar ik wil ook even reageren.
Dus hoe kan het nou dat met al die ervaring en met de wetenschap van mevrouw Hoeks er toch nog geen resultaten worden geboekt?
Nou, omdat het een verdomd lastig probleem is. En precies wat er net gezegd wordt, het is niet één fenomeen. Het is niet dat je zegt van, dit is één groep met precies dezelfde kenmerken, die haal je door een wasstraat heen en dan zijn ze geradicaliseerd. Het gaat erom, dat wat we bij de reclassering dan ook probeerden doen, dat je op maat, dus echt maatwerk, naar de persoon kijkend. Mm. En ieder persoon is anders. Iedereen, of de meeste personen, hebben allemaal verschillende redenen waarom ze tot dit soort gedrag komen. En de kunst is, en dat daarom, en ik hoorde dat ik het antwoord hier had, maar de kunst is natuurlijk om proberen daar grip op te krijgen en echt maatwerk te verrichten. En inderdaad, niet het gevaar dat je een hele groep gaat beschouwen als potentieel gevaar voor de samenleving.
Je blijft voorzichtig te werk gaan.
Ja, nou ja, voorzichtig, veel meer maatwerk.
Ik dank u wel. Chef van Gennep, de voorzitter van de Raad van Bestuur van Reclassering Nederland. En ook dank aan antropoloog Ineke Roeks.
Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leur pas pressé dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas, sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi à rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Charaya. Des cycles différents, c'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. Se confondent et s'attirent irrésistiblement.
Zaz en les passants.
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
Vanochtend was er nog een liquidatie in Amsterdam. Eind 2012 werden twee mannen doorzeefd in de Amsterdamse staatsliedenbuurt. Vermoedelijk ging het om een ruzie om gestolen drugs. En binnenkort is daaromheen de rechtszaak, de uitspraak. Die liquidaties die zouden onderdeel zijn van de zogeheten mokromafia. Een voornamelijk Amsterdams verschijnsel zou dat zijn. Maar bestaat die mokromafia eigenlijk wel? En wat is de achtergrond van de criminele jongeren die uit de buurt komen? Reporter Radio zocht het uit.
De staatsliedenbuurtzaak kenmerkt zich wel door extreem veel geweld, waarbij heel veel omwonenden daar ook inderdaad getuigen van zijn geweest.
Kan je wat harder praten? Over.
01, kom eens uit voor de 04. Over.
Er zijn inderdaad kogels door kinderkamers naar binnen gevlogen. De kogels vlogen daar door de straten.
Wat is jouw positie, over?
De 04 is ter hoogte van de speeltuin De Boom. Wat is jouw positie, over?
Je ziet wel, denk ik, in de afgelopen jaren dat er ook echt jonge jongens tussen zitten.
Amsterdam-West, op pad met de jongeren van het jeugdpreventieteam van Connect.
Wie gaan er met mij en met jou mee?
Wij gaan met z'n vieren lopen.
Ik ben Ahmed.
En jij bent?
Salim.
Ahmed, Salim, Youssef en Ahmed houden een oogje in het zeil in de buurt.
Ik kom zelf uit deze buurt, Bosselommen.
Ik kom uit de basis. Wij zijn er echt gewoon om ze te helpen. Qua school, hebben ze thuis problemen. Gewoon problemen.
Wat voor jassen hebben jullie allemaal aan? Wat staat er allemaal op?
We hebben jassen met het logo van Connect. Mensen kunnen gewoon duidelijk zien wie we zijn en wat we doen.
En jullie hebben dus echt speciale schoenen, een donkerblauwe broek, een donkerblauw shirt en een donkerblauwe jas met rood logo.
Ja, dat klopt. Dit zijn echt beveiligingsschoenen ook.
En een hele mooie uniform natuurlijk.
Hoezo zijn de beveiligingsschoenen nodig?
Ja, je kan niet met de sportschoenen onder zo'n broek, weet je. Het is echt een combatbroek en dat past daaronder en het is heel mooi. Professioneel.
Hoe zit het? Hoe zit hier in de buurt?
Vrij rustig.
Vrij rustig?
Jij kwam gisteren nog bij mij voor een stageplek, hè?
Ja, dat klopt. Ja.
Zit jij nog op school?
Nee, momenteel zit ik niet op school, nee. Ik ben op zoek naar een baan, dus bij Connect kan ik altijd terechtkomen. Dus ik wil daar graag werken en graag... ik ken ook veel aantal jongeren en die ook hetzelfde probleem hebben.
Ja, dit soort jongeren komen wij continu tegen. Die eigenlijk op zoek zijn of naar werk of naar stage. Een van hun, die is 22 jaar volgens mij uit mijn hoofd. Die leeft thuis met zijn broertjes en zusje, met alleen zijn vader. Zijn vader is getrouwd. Heeft een vrouw in Marokko. Veel lastiger voor hem natuurlijk om in zo'n situatie op te groeien.
Herken je dat?
Ja, natuurlijk herken ik. Ik ben zelf ook van Marokkaanse afkomst. Ik ben coördinator en mede-oprichter van het jeugdpreventieteam. Dus ik weet hier alles van. Ik kom ook uit een grote familie. Mijn ouders zijn beide analfabetisch. Dus die wisten het niet beter vroeger. Hè. Dus ik ging mijn eigen ding doen. Heel vroeg van school afgetrapt. De criminaliteit in. Bureau in, bureau uit. Gevangenis in, gevangenis uit. Dan ga je toch nadenken, wat de fuck ben ik mee bezig? Wat is dit?
Dus je was best wel...
Ik was geen brave jongen, ja.
Een gedeelte van de jongeren zijn gewoon keiharde, gewetenloze criminelen.
Ibrahim Wijbinga woont in West en werkte er jarenlang als jongerenwerker.
Ik zou het als een buurt omschrijven die in beweging is. Kijk, dat daar mensen wonen met antecedenten, waar u ook in de krant ook over leest, kan een toevalligheidje zijn. Want het zou net zo goed ook in Amsterdam-Zuid kunnen zijn of Amsterdam-Zuidoost. Dus ik denk dat niet het geval is van het is een no-go area. Dat zou ik dan ten alle tijde ook willen bestrijden.
Geen no-go area, maar er wonen wel degelijk zware jongens, zegt Wijbinga.
Als jij tegenwoordig mee wil spelen in de criminaliteit, dan moet je een wapen hebben en dan moet je ook een wapen durven te gebruiken. Een gedeelte van de jongeren zijn gewoon keiharde, gewetenloze criminelen, als je het mij vraagt. Die dingen echt durven, zoals liquidaties uitvoeren, woningen overvallen plegen op mensen die bekend zijn binnen het milieu. Enorme risico's nemen, ook voor hunzelf, maar ook voor hun eigen familieleden. De ongeoefendheid ook van de schutters ook. Een vriend van mij die is oud-militair en die zegt van ja, die hebben volgens mij nog eens geen 3 keer in het bos lopen schieten. Wat er hier gebeurt in Amsterdam, dat is wel een beetje ongekend.
Iemand vertelt dat er een raampje open was van een gebouw. En hij zag iemand binnenklimmen. Ah ja, ik zie een hele raam open.
Dat is een school? Wat is dat?
Dat is een buurtkamer.
Oké, we klimmen nu door het raam.
We kregen net melding van een man, hij zegt dat wordt ingebroken. Hij ziet iemand een raam uitgaan en rennen. Ik kom naar hier, ik zie die jongen zitten.
Ah, hier is het. Daar is hij.
Dus vals alarm?
Ja, vals alarm.
Tijdens die buurt gaat het om een dubbele moordzaak die zich af heeft gespeeld in december 2012. Waarbij er 2 mensen zijn doodgeschoten en 3 anderen zijn getracht om neer te schieten. En 2 motoragenten die op de zaak afkwamen en die zijn onder vuur genomen. Nou, dat allemaal op een rijtje gezet, zijn we inderdaad tot een eis gekomen van levenslang.
Persofficier Evelien Smit eist de zwaarste straf voor de verdachte van de zogenaamde mokro-maffia.
Nee, mokro-maffia ben ik het niet mee eens. Wij zien in de praktijk dat er allerlei verschillende mensen bij betrokken zijn. En dat beperkt zich echt niet alleen tot jonge Marokkanen. Wat we zien in de praktijk is dat dat de groepen door elkaar heen lopen. Een beetje fluïde zijn. Hè? Dat de ene keer zit één bij de ene groep verbonden. En de volgende keer wordt die door een ander ingeschakeld of gebruikt. Dus dat is niet heel zwart-wit.
Mensen zijn in een heel andere omgeving in Marokko opgegroeid. Of in Turkije of in Suriname. Heel anders dan hier. Hier wordt meer van je verwacht. Dat je ook meer optreedt naar buiten toe. Dat je ook deelneemt in de maatschappij. Nou, dat wordt gewoon voor hen lastig.
Mohamed Moumane werkt voor Spirit, een jeugdhulporganisatie voor Amsterdamse veelplegers.
De meeste jongeren komen uit grote gezinnen in Nieuw-West. Ik kom zelf ook uit Nieuw-West. Dus ik zie wel heel veel jongeren op straat hangen. Armoede speelt ook een rol, moeten we ook niet vergeten, maar ook niet onderschatten. weinig aandacht in structuur. Waardoor de kinderen meer op straat aan elkaar opzoeken. Dus dat zie ik wel in Nieuw-West, niet alleen in Nieuw-West, in heel Amsterdam natuurlijk. Het is niet onveel, maar onkunde.
Bijvoorbeeld?
Nou, als ik naar mijn vader kijk, die denkt van... ik ben de baas thuis en op straat is de politie. Dat is een heel bekende fenomeen wat je dan vaak hoort. Dus dan moet de politie er maar haar werk op doen. En dat vind ik natuurlijk wel geen goede gedachte als ik zo vanuit mijn werk bekijk. Maar ik snap het wel.
Volgens mij staat zijn porto nog uit. Geef bericht 03.
De 03 is er al gestand, gelde werkenplatform.
Verder geen bijzonderheden.
Wij zijn nu op het Johan Cruijff-koord.
Is goed.
Alles goed, Mattie. Ja. Wat ben je aan het doen?
Gewoon kijken.
Gewoon kijken, ja. Gezellig.
Ja.
Ilias is ook een van de buurtjongeren. Ilias, hoe oud ben je?
14.
14 jaar is hij. Het klinkt grappig, maar wij zijn een hangcultuur. Wij hangen heel graag. Of het nou jong is of oud, iedereen hangt heel graag voor zijn deur. Wat die kampers vroeger altijd deden, voor een deur gaan hangen. Dat hoort erbij. Het hoeft niet altijd negatief te zijn, hoor.
Wat gaan jullie nou doen hier?
Nou, meestal blijven we hier staan, gaan we even met de jongens in gesprek. Even een balletje met de jongens trappen. Tijdens het lopen onthouden we en schrijven we rapportages voor de stadsdeel. Dus wij zorgen dat we niet altijd op dezelfde, met twee teams op dezelfde buurt zijn, want dan lopen de rapportages in de...
Wat staat er op zo'n rapportage? Waar ze laten zien?
Ik heb een voorbeeldje voor je. Johan Cruijff, dit is van in de avond, daar schrijven we de tijdstip op. Johan Cruijffveld en dan 6 man voetballers, Surinaams en Marokkaanse afkomst.
Waarom schrijf je dat op?
Dus voor de stadsdeel, die heeft dan ongeveer een kijkje van wat er in de buurt aan de hand is. Hoeveel jongeren er op zo'n dag aanwezig zijn. Want wij schrijven nooit namen. We schrijven afkomst, leeftijd. Er staat hier 3 jongens in de hoek. Blauwe, Marokkaanse afkomst.
Snappen jullie waarom er zo wordt gezegd dat het gevaarlijk is in de buurt?
Nou, hoe het er nu naar uitziet, begrijp ik het helemaal niet. Waarom?
Er wordt ook gezegd dat er liquidaties zijn, dat er criminelen vandaan komen. Hoe zit dat dan?
Het zijn gewoon geruchten die gewoon in de media worden verspreid.
Waarom dan?
Ja, zoals u ziet, het is heel rustig en er gebeurt geen malmoer.
Weet je, het is gewoon niet zo. Ik denk dat die boek Mokro Mafia heel wat nare dingen over Bos Lommer heeft gezegd dat niet kloppen gewoon. Dat heeft heel veel mensen bang gemaakt, onterecht. Heel jammer vind ik dat. Er is helemaal geen Mokro Mafia hier in Bos Lommer. Zeer zeker niet. Er is geen Mokro Mafia. Wat is Mokro Mafia? Wat is het grootste onzin wat er is? Supermooie buurt om in te wonen, joh.
De mokromafia bestaat niet, daar is iedereen het wel over eens.
Dat vind ik ook een term die niet juist is. En maffia moet je toch denken aan organisatiegraad en een bepaalde discipline ook.
Feit is dat er een groep gewelddadige jonge criminelen in Amsterdam huishoudt. Een groep die zich niet zo gemakkelijk laat stoppen.
Het is totaal losgezongen, omdat het zo'n paranoia wereld is. Dus ik heb jou een keer gezien met hem. Ik ga ook maar op hem schieten, want wellicht dat hij op mij vraag gaat nemen, terwijl dat heel vaak niet het geval is. Een van de jongens die nou veroordeeld is, die zou op internet hebben gezet dat niemand meer blijft staan in deze oorlog. Dat is een hele mooie zin uit een serie die ik wel eens kijk, The Wire. Oorlogen eindigen, maar dit soort oorlogen eindigen nooit.
Ja, overigens, de liquidatie van vanochtend heeft zich waarschijnlijk afgespeeld in het Turkse criminele milieu. Daar kan je dan ook nog weer een aparte sticker op plakken. Crimesite schrijft er onder meer over. De vader van het slachtoffer wordt al sinds februari gezocht. De Turkse politie zou hem willen ondervragen over de moorden op onder andere Ali Agün en Vedat Sahin eind vorig jaar in Istanbul. En zo zijn er natuurlijk allemaal netwerken. Wij blijven dat volgen. Zometeen op deze zender Koen Verbraak in gesprek met Robert Dijkgraaf. Hij is directeur van het Institute Advanced Study in Princeton. Hij kreeg in Nederland de Spinoza-premie voor wetenschappelijk onderzoek. En hij is bij het grote publiek bekend van zijn colleges bij De Wereld Draait Door. Dat zometeen op Radio 1. Als u ons wilt bereiken overigens met reacties op het programma of met tips, kunt u altijd schrijven naar reporterradio@kro-ncrv.nl. Dat is zo'n verbindingstreepje, want we zijn gefuseerd. reporterradio@kro-ncrv.nl. Fijne avond.
NPO Radio 1.
Hij is geobsedeerd door kanker. Schrijver en Volkskrant-columnist Arthur van Amerongen.
Ah, lekker. Appelsap.
Ah. Nee, dat is ochtendurine erop. Die heb ik net getapt. Dat zuivert de kankercellen.
Zijn vader, moeder en broertje overleden eraan. En driekwart van zijn vriendenkring is hij inmiddels kwijt door de ziekte.
Laatste ding dat ik je nog wil vragen.
Deze week in Radio Doc een inktzwarte documentaire over kanker.
Hou alsjeblieft mijn graf schoon.
Zometeen om 9 uur lachen met kanker.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.